Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
In de tweede helft van ons leven komen we als vrouw voor hele nieuwe uitdagingen te staan. Hoe dealen we daarmee? Wat kost het ons en wat levert het ons op? Daarover praten we in deze special van Kaarten op tafel bij Margriet. Ja, en vandaag leg ik mijn kaarten op tafel met Olga Commandeur en Desiree Manders, oftewel Desiree. En ontzettend leuk dat jullie er zijn. Desiree kent iedereen als zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor, Divas of Dance. En recentelijk Amazing Grace.
Ja, een tv-programma.
Ja, dat was een heel mooi programma in juni 2022 uitgezonden. Wat ging over gospelzang en waar Desiree echt prachtig liedjes gezongen heeft. Heel erg ja, vanuit je hart.
Ja.
En dat won je.
En... In de overgave.
Ja, zeg ja, maar. Heel ja, mooi, ja, heel mooi. En ja. Inmiddels is ze ook bezig met een boek. Dreams for Survive.
Ja, Dreams to Survive.
Of Dreams to Survive, naar de titel van jouw hit. Natuurlijk destijds, ja. Kent iedereen nog wel. Ja. En in september is jouw nieuwe album uitgekomen, Welcome to My House. En dat is ook interessant, want dat zijn allemaal meer country-achtige songs. En dat doe je ook zo fantastisch. En het is heel mooi om te horen hoe jouw stem zich daar ook verleent. Dus behoorlijk veelzijdig.
Nou, dankjewel.
Concerten zijn er ook in 2000 of in september geweest. Ja. En volgens mij, ja, we weten niet precies, want we nemen dit eerder op. Hoe de tour ervoor staat op het moment dat deze podcast uitgezonden wordt. Maar dat kun je allemaal lezen op desiree.nl. En dan kun je zien waar je haar kunt gaan bewonderen live.
Dankjewel.
Mijn tweede gast is Olga Commandeur. Ja, die kennen we natuurlijk ook allemaal van Nederland in Beweging. Dat doe je al sinds 2000.
2000, ja.
Oud-atleten. Eigenlijk elke tak van atletiek... ben je uitgeblonken van hoogspringen, verspringen, horden lopen, kogels stoten, wat je maar kan bedenken. Vijfkamp, zevenkamp, ontzettend veel nationale en internationale medailles gewonnen. En ridder in de Orde van Oranje Nassau las ik.
Ja, die heb ik ook nog gekregen.
Wauw, wat gaaf.
En ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn. De kaarten zijn geschud. Het thema van vandaag is ziek worden. Dat is natuurlijk best een heftig onderwerp. En jullie hebben allebei vrij recentelijk een borstkankertraject achter de rug. Ja. En gelukkig overleefd. Ik zeg heel bewust niet overwonnen. Want dat impliceert altijd dat als je het niet redt, dat je verloren hebt.
Ja.
En dat je daar zelf schuldig aan zou kunnen zijn. En dat vind ik altijd een beetje een lastige.
Ja.
Want ik heb ook een vriendinnetje aan borstkanker verloren. En die heeft echt wel... voor de leven gevochten. Maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd.
Ja.
Ik was heel benieuwd in eerste instantie van hoe was het voor jullie om ineens die ontzettende kwetsbaarheid te voelen, Desiree?
Ja, in één keer. Je denkt er altijd wel eens aan van omdat veel vrouwen borstkanker kunnen krijgen.
Ja, hoeveel ook weer?
1 op de 7.
1 op de 7.
Op dit moment, of ja, 1 op de 7. Dus.
Nagaan, ja.
En mijn moeder heeft ooit in 2013 borstkanker gehad.
Oh, wow.
Dus ik was er altijd wel op gefocust. Mm-hmm. En dacht altijd van, wat als ik nou borstkanker zou krijgen? Ja, wat zou dat zijn? Weet je wel? En maar goed, als het dan echt gebeurt, dan toen dacht ik van, zie je, ik wist het wel. En dat klinkt heel raar, maar ik heb al een aantal jaren had ik last van mijn borst.
En als in, wat moet ik me daarmee voorstellen? Last, pijn? Of?
Nou, steken. Mm-hmm. Ik voelde wel vaak steken. En ik dacht dat het door het sporten kwam, want ik doe fitness. En soms heb je een beetje een schouder die altijd zeurt. Of daar heb ik ook wel een tijd last van gehad. Dus ik dacht van, nou, dat heeft met het sporten te maken, maar... Dus ik liep er eigenlijk al een paar jaar mee rond, denk ik. Dat weet je natuurlijk nooit, maar dat denk ik wel.
Dat gevoel heb je.
Dat gevoel heb ik wel, ja.
Nou, ik moet zeggen, ik heb een vriendin, een van mijn beste vriendinnen is ook net door dat hele borstkanker traject gegaan. En die voelt het ook altijd. Dat was voor haar de derde keer namelijk.
Ja.
En die voelt het iedere keer aan haar borsten dat er wat is. En dan wordt ze van het kastje naar de muur gestuurd en wordt ze niet serieus genomen. Maar uiteindelijk blijkt ze toch iedere keer gelijk te hebben. Dus het is toch wel bijzonder hoe je lichaam je vertelt hoe het met je gaat.
Ja, en je intuïtie. En we kunnen het niet altijd zien, weet je wel. Nee. Dat er wat toch wat aan de hand is. En ja, inderdaad, dit soort verhalen heb ik ook heel veel gehoord. Van dat je toch weer weggestuurd wordt. Ach, maak je niet zo druk, dat soort dingen.
Ja. En ondertussen, ja. En
maar er zijn altijd campagnes van controleer jezelf, voel dit allemaal.
Deed ik altijd. Ze zeggen dan, controleer op een knobbeltje.
Ja, en soms zijn er geen knobbeltjes.
Ik zat maar knobbeltjes te zoeken. Maar nee hoor, die waren er niet.
Nee.
Maar op een gegeven moment was het... En het kan ook heel erg langzaam doorsluimeren. Hè? Dat kan heel lang.
Ja, en soms is het ook een groter gebied waar allerlei losse celletjes zitten. Dus het hoeft niet per se een knobbel te zijn.
Ja.
Olga, wat ik bij jou benieuwd naar ben... Want ik keek een beetje naar jouw verhaal. En ik zag dat jij echt behoorlijk wat fysieke ongemakken gehad hebt in je leven. Dat begon bij ongelukken, schaatsongeluk, brommenongeluk in je jeugd. Waardoor je je atletiek carrière meerdere malen hebt moeten onderbreken. Je hebt een virusinfectie gehad, vrij heftig, die je ademhalingsspieren heeft aangetast. Je hebt enkelbanden gescheurd, rugproblemen gehad. Ruw kraakbeen in je linker afzetbeen, las ik. Beschadigd kraakbeen in je knie.
Je hebt dus Wikipedia goed gelezen, ja.
Ja, ik ben even gaan researchen naar jullie natuurlijk. Maar ik denk dat is dan misschien ook wel anders als je al zo vaak... Je bent behoorlijk vaak al met je eigen kwetsbaarheid, je fysieke kwetsbaarheid geconfronteerd geweest voordat je borstkanker kreeg.
Jawel, maar de dingen die je nu opnoemt, dat zijn allemaal dingen die eventjes verholpen worden en dan ga je weer door.
Ja,
en dan ben je niet ziek, hè? Dus dat is
niet levensbedreigend.
Niet levensbedreigend. Ik heb ook ogen gelaserd. Noem maar op. Dus eigenlijk ben ik een bionic woman. Zoiets.
Ja.
Maar dit was toch even iets anders. Want ik ben al jarenlang ambassadeur van A Sister's Hope. En die houdt zich bezig in de strijd tegen borstkanker. Dus die organiseren mooie wandeltochten, halen heel veel geld op.
Jeetje, dus was je al voordat je zelf borstkanker kreeg?
Dat was ik al jaren. Nou, via een contact. Ja. Die ik had. En bij ons in de familie kom uit een heel groot gezin. Mijn moeder komt uit een gezin van 26 kinderen. Nou, ik weet van één tante dat ze borstkanker heeft gehad. Dus ja, voor de rest heerst het bij ons in de familie niet. Het was altijd iets wat een beetje buiten stond. En dus ik was daar... Eigenlijk was het iets een ver van mijn bedshow.
Hmm.
Ik had wel wat mensen in mijn omgeving. En ook door die wandeltochten die voor Sisters Hope werden georganiseerd... zag ik wel heel veel vrouwen, ook heel veel het verdriet. Want en iedereen heeft wel iemand die te maken heeft met borstkanker. En dat is, het kan van alles zijn. Dus ik was daar wel al mee bezig.
Maar hoe is het dan om ineens iets zelf?
Van mezelf.
Ja, hoe is dat?
Nou, ik had 5 jaar geleden had ik een klein strengetje aan de buitenkant van mijn borst. Dat heb ik toen extra tussen de mammografie, want het wordt eens in de 2 jaar gedaan... Een tussentijds onderzoek, dat was niets, is ook weer zelf weggegaan. Dus nu had ik dat vorig jaar weer zo'nzelfde strengetje. Ik denk, nou, dat gaat ook wel weer weg. Dus 1,5 maand gewacht, ging het niet weg. Toch laten controleren voor de zekerheid, mammo en een echo. Dat zou eigenlijk, in december 2020 al hebben moeten gebeuren, die controle. Maar door corona werd uitgesteld. Dus in juni, dus 1,5 jaar later, toch die mammo gedaan. En dan zagen ze kalkspatjes.
Mm-hmm.
En toen met de echo echt vlekken. En dat moest gepuncteerd worden. Nou,
het was dus helemaal niet die streng, het was iets anders. Wat ze door die mammografie toch gezien hebben.
Die streng had er niets mee te maken. Dat zou ook weer zelf over zijn gegaan. Maar wat ik had, dat DCIS fase 3, dus voorstadium borstkanker... Dat voel je zelf niet.
Nee.
Dus controleren wat jij zegt...
Ja. Kan je doen tot je erbij neervalt, maar heeft helemaal geen
nut. Voel je zelf niet.
Nee. Maar wat voel jij op het moment dat je ineens dat bericht krijgt van... hé, je hebt het.
Nou, dat ging eigenlijk vrij snel. Want ik kwam toen in de volgende dag weer voor een punctie en een echo of een MRI... En
ze ging meteen die molen in.
Meteen die molen in.
Ja. En dus je had eigenlijk geen tijd om na te denken.
Heb je
over.
Geen tijd om na te denken.
En wanneer komt dat moment dan dat het binnenkomt?
Eigenlijk pas na de operatie. Want ik stond toen voor de keuze van wat ga je ermee doen? Laat je het plat of komt er iets in? En daar had ik een keus gemaakt. En na die operatie, eigenlijk de eerste confrontatie dat het iets van mezelf werd. Dat was dat ik me de eerste keer in de spiegel zag met dat die verminkte rechterkant. Wow. Oh, dat was van. En toen kwam die binnen. In één keer zo, pats. Ja. En dan voel je dan vanaf je, je Achillespees, je hielbenen tot aan je hoofd. Dat zindert dan in één keer.
Ik krijg nu al kippenvel als ik het je hoor zeggen. Ja. Ja.
Weet je dat ik. Toen je had het net over punctie, die kreeg ik ook. En toen voelde ik me echt van: oh, nu ben ik echt een patiënt. Had je dat ook?
Eigenlijk toen nog niet eens, want dat gebeurde nog buiten mezelf om eigenlijk. Ja, ja, ja. Net als die andere operaties van de knie en zo. Dat is iets, pas als je daarna moet gaan revalideren of je moet daar zelf mee, je kan daar zelf iets mee, dan wordt het ook iets van jezelf.
Ja. Ik denk ook dat het verschillend is qua type mens wat je bent. Hè? Iedereen heeft zo zijn eigen overlevingsstrategieën. Dan kom ik een beetje bij mijn eigen showdownkaart. Ik had jullie van tevoren allebei gevraagd om de showdownkaart en de hart-vrouwkaart in te vullen. Dat doen we altijd in deze podcast. En de showdownkaart is eigenlijk een soort van onthulling of bekentenis. En ik heb zelf ooit onrustige cellen gehad. HPV, dat HPV-virus, daar word je tegenwoordig ook op getest. Kan dus voor baarmoederhalskanker zorgen. En toen bleek uit een soort van uitstrijkje dat ik onrustige cellen had op mijn baarmoedermond. En die moesten een soort van operatief verwijderd worden. Dus met branden doen ze dat dan. Dat is ook echt helemaal geen fijne ingreep. Maar ik weet nog dat ik dat te horen kreeg. En we gingen op vakantie naar Italië. En ik heb echt... Het kwam ineens zo bij mij binnen dat ik dacht, er zit nu iets in mijn lichaam waar ik geen invloed op heb, wat ik niet kan sturen, wat iets aan het doen is en wat mijn dood zou kunnen veroorzaken. En ik kreeg echt doodsangst. Ik had echt nachtmerries over hele donkere, duistere gebieden waar ik in terecht kwam. Ja. Maar ik kreeg echt er kwam echt zo'n heel donker, duister gordijn over me heen. Ik was echt bang. Ik was echt hartstikke bang. En dat vond ik een heel, heel eng gevoel. En het bracht me ook weer helemaal terug naar de dood van die vriendin, die dus aan borstkanker is overleden. Ja. En dat vond ik ook wel echt scary. Hebben jullie dat ook gevoeld?
Ja, ik heb echt wel in mijn bed gelegen en gehuild en tot God gebeden van... laat me alsjeblieft niet doodgaan. En dat was dan in mijn zwakkere momenten. Want voor de rest ben ik heel positief erin gaan staan. Hè? En je wil vechten of hoe noem je dat?
Ja,
je wil er alles aan doen om te leven. Want het leven is zo mooi. En dus op dat moment, in je zwakke moment kan je heel erg bang worden of verdrietig. Of,
Ja, dat is. En hoe was dat voor jou, Olga?
Nou, de artsen die hebben mij gelijk gerustgesteld. Van we denken dat 99% dat het slechts voorstadium is. Mm-hmm. Maar de poortwachtklier moest er ook uit. En na die operatie moest ik nog een week wachten op de uitslag. En dat was wel een spannende week. Van zou er niet toch ergens toch dat je wel in dat traject terechtkomt van chemo, straling, noem maar op. Maar op de een of andere manier zit dat in mijn systeem, dat ik me pas echt druk ga maken zodra ik weet wat er aan de hand is. Ik heb heel weinig het vermogen iets vanuit mezelf van doemscenario's die in mijn lijf gaan zitten. Ik zit weer anders in elkaar.
Ja, heerlijk. Ja, ja, want ik kan dan heel goed overdag, mijn ratio, alles verklaren, uitleggen, kansberekeningen enzovoort. Maar 's nachts, dan komt de angst, weet je wel, die dan bezit neemt. Ja. En mijn dromen, die kan ik ook niet sturen.
Jij moet het dan verwerken in jouw droom.
Ja. Ik vroeg me ook af, Desiree, bijvoorbeeld, jij omschreef net die donkere momenten, die angstige momenten. Wie was degene die jou daar doorheen sleepte? Of moest je dat zelf doen? Of heb je echt, zijn er mensen geweest die jou daarin konden steunen?
Wat ik al zei, op zich stond ik daar heel positief in. En inderdaad, de artsen hadden tegen mij ook gezegd van je wordt redden. Beter, we gaan je beter maken. Weet je wel, dat kunnen ze nooit helemaal beloven. Maar dus
Ze hadden goede hoop.
Maar ik ben wel door de chemo gegaan. En dat was wel een heel zwaar traject. Omdat je lichaam wordt zo zwak. En je verliest al je haar, noem maar op.
Weet je wel. Gif in je lijf natuurlijk.
Ja, dus je kan maar amper 10 meter lopen, dat soort dingen. Dus dat is wel heel zwaar. En dat waren wel... Toen werd ik zwakker op een gegeven moment.
Ja, hè?
Dus in het begin was ik nog... vrolijk en hup, mijn haar eraf, pruikje op en
niet lullen, maar poetsen.
En we gaan ervoor, weet je wel. We gaan beter worden. Maar als je dan zo zwak wordt en dan je bed instapt met je kale koppie en helemaal opgezet. Ik voel het alweer.
Oh, schat, ja.
Dan, nou goed, mijn partner, die is zo lief geweest, weet je wel. En alle mensen eigenlijk om me heen. Dus... hij heeft het gewoon geaccepteerd. En ik had altijd... Mijn schoonmoeder heeft 3 keer kanker gehad. Mijn moeder heeft borstkanker gehad. Ze leven alle 2 nog en staan zo super positief in het leven. Dus daar hield ik me echt aan vast.
Ook misschien wel fijn dat je vrouwen in je omgeving had... die dat pad al hadden bewandeld... waar je wellicht ook steun van kon krijgen.
Ja,
en die weten ook hoe het is...
Ja, dat.
Om het zelf mee te maken.
Maar ook een vriendin van mij die ook een andere ziekte heeft gehad, bijvoorbeeld. En die zei altijd: Dees, dit gaat weer voorbij. Hmm. He, en natuurlijk moet je geluk hebben, hè, voor niet iedereen die overleeft het.
Nee.
He, dus, maar zo, daar hield ik me ook aan vast.
Ja.
Deze, het is een fase en het gaat weer. Deze fase gaat weer voorbij en dan komt er weer een nieuwe fase.
Wel even naar jouw showdownkaart, Desiree. Want jij schrijft daar iets over relatiescheiding 2016, relatie tot mijn ziektestressjaren. Want je zegt nu mijn partner, maar dat was niet. Die had je nog niet zo heel erg lang, je huidige partner. Van wie je blijkbaar heel veel steun hebt gehad gedurende je ziekteproces. Ja. Maar daarvoor heb je een langdurige andere relatie gehad.
Ja.
En daar refereer je naar in deze showdownkaart. Leg eens uit.
Ja, ik heb 25 jaar in een relatie gezeten. Daar heb ik natuurlijk ook goede tijden mee gemaakt. Maar de laatste 10 jaar... wij konden elkaar niet loslaten. Of het is niet zozeer... Ik kon hem eigenlijk wel loslaten. Want ik hoopte altijd dat hij verliefd zou worden op een ander. Maar ik kon... alles wat
je hoopte dat hij verliefd zou worden
maar dat hij de keuze zou maken. Dat hij de keuze zou maken. Want het punt is, als je zo lang... Je bent zo verbonden met elkaar als je in zo'n relatie zit.
Mm-hmm.
En ik had mijn hele leven lang alles opgebouwd. Hè? Een huis, noem maar op. Dus je zit zo vast aan je bezittingen. Maar... Op een gegeven moment werd het zo heftig, stressvol voor beide. Want ik geef niemand de schuld. Hè?
Mm-hmm.
Maar ik zoiets had van... Ik kan me niet meer schelen als ik alles kwijtraak. Dan ga ik maar op een kamertje wonen. En de afgelopen 10 jaar in die relatie was eigenlijk niet meer goed voor ons beide. En dat heeft heel veel stress opgeleverd. En... ik ging altijd wel mijn eigen gang. En ik heb een leuk leven. Hè, dus vergis je niet. Optredens. Dus ik ging vaak weg. Ging de deur uit. En had mijn plezier wel. Weet je wel. Daarnaast. Maar thuis voelde ik me eigenlijk gevangen in mijn gouden kooi.
Mm.
En dat en dan nog samen drinken. Hele lange gesprekken in de keuken. En alles proberen steeds.
Mm.
Het heeft zoveel stress opgeleverd. Dat ik zo bevrijd voelde toen ik de knoop door kon hakken. Maar om een lang verhaal kort te maken. Want toen ik die borstkanker kreeg... in 2016 dus gescheiden. En in 2019 is het geconstateerd. Maar ik voelde al heel lang steken in mijn borst. Mm-hmm. Al vanaf die tijd dat ik nog in mijn relatie zat. En dus ik verbind het met elkaar. En
dus jij hebt het gevoel dat die stress... Misschien wel de oorzaak is
heeft
geweest.
Heeft dingen aangewakkerd of heeft je immuunsysteem, denk ik.
Ja, maar dat is natuurlijk ook
aangetast.
Wetenschappelijk onderzocht. Ja. Hè? Dat stress is gewoon de allergrootste killer in ons leven. Dus.
En toen die borst eruit ging met de operatie, toen voelde ik van... ook nu gaat mijn verleden daar ook mee uit.
Oh,
ja, het is echt, het is een soort bevrijding ook.
Oh, wow.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk
gek, hè? Ja.
Met het... weggooien bijna van die borst.
Ja, terwijl ook, ik van mijn borsten hou. Hè? Ook ja, al is die ziek, weet je wel. Dus, maar het, ik had toch het gevoel van... Nee, dit is goed. Ja, alles opruimen.
Ja, ja. Wauw, bijzonder.
Ja.
Ga even naar jouw show dan kaart, Olga. Want jij schrijft hier... Eerst na diagnose ging het over mijn borst als iets buiten mijzelf... Na de amputatie, confrontatie met de verminkte rechterkant. Dat is eigenlijk wat je toen straks vertelde voordat je voor die spiegel stond.
Ja, dat is wat ik net vertelde. En dan wordt het echt iets van jezelf. Dus toen, dan doorleef je het, dan beleef je het. En door die ervaring... Want ik heb met meer vrouwen te maken gehad die borstkanker hadden. Maar als je het zelf niet hebt doorleefd... is dat heel anders om je in te leven in een ander. Ik hoor nu dit verhaal en... Dat wordt nu veel sneller iets van mezelf, omdat ik het zelf heb meegemaakt. En dat is eigenlijk met heel veel dingen in het leven zo. Als je zelf geen kinderen hebt gehad, dan kun je het wel proberen in te leven. Maar het is toch anders dan als je zelf kinderen hebt gehad, dan doorleef je dat ook weer anders. Dus iets moet je gewoon meegemaakt hebben om ook in anderen dat te doorleven. En ik ben echt iemand die... heel empathisch is, maar voornamelijk met dingen die ik ook zelf wel heb meegemaakt. Dan kan je het nog beter doorleven.
Ja. En hoe ben jij dan door de donkere momenten heen gekomen? Want die zijn er vast en zeker ook geweest. Want je stond voor die spiegel, je zag jezelf en bam.
Ja, ik heb nou net als jij een ontzettende lieve man. En het gaat gewoon goed komen. En we gaan zelf weer heel veel reizen. En we gaan weer leuke dingen doen. Maar dat is wel dat je toch anders in het leven gaat staan daarna. Omdat je beseft van het leven is eindig. Dat dit is toch wel iets wat... Ja. Als dat wel doorzet, bij mij had doorgezet, levensbedreigend kan zijn. Dus je staat wel anders in het leven. Ik besefte toen ook dat ik eigenlijk veel te veel werk op mijn schouders had genomen. Dat ik het veel te druk had gemaakt voor mezelf. Dat ik meer... Ja. We gingen wel veel op reis en we deden wel samen leuke dingen. Maar toch is het belangrijk dat je dat nog veel meer doet. Gewoon jezelf toch in het middelpunt zet. En dat besef kwam best bij door dit... kwam dat nog meer van, je leeft altijd maar voor een ander. Nee, je bent er zelf en daar moet je meer voor gaan leven.
Ja. Wat is een absolute no-go voor mensen die iemand in hun omgeving hebben... die dus ziek wordt, ernstig ziek wordt... of een eventueel zelfs een dodelijke ziekte heeft? Wat moet je dan vooral niet doen? Hè? Dus ik kijk even naar de andere kant. Je probeert natuurlijk als vriendin of als partner, dochter of moeder... te steunen. Maar wat is nou een absolute no-go?
Ik weet het niet. Mijn zwager die heeft net 2 weken geleden te horen gekregen... dat hij nog hooguit een half jaar heeft met slokdarmkanker... met allemaal uitzaaiingen. En ik ga hem aanstaande zondag ga ik hem bezoeken voor het eerst weer... En ja, ik weet het nog niet. Wat is een no-go? Ik denk
hebben jullie dingen ervaren dat je dacht... iemand reageerde op een manier dat het zo niet oké of niet fijn vond?
Nee, dat heb ik zeker niet ervaren. Ik denk wel dat er een soort angst bij anderen kan ontstaan... waardoor ze een beetje afstand gaan nemen. En een vriendin van mij heeft haar man verloren. En zij merkte dat daarna dat mensen toch voorzichtiger worden of zo, weet je wel. Dus... En dat vond ze heel onprettig. Dus ik denk gewoon, als iemand bijvoorbeeld weet dat hij doodgaat... ga vooral nog even de goede gesprekken aan, denk ik dan.
En oprechte gesprekken. Ja. Ga niet spelen, ga geen toneelspel doen. Nee. Want dan prik je
zeg
heel...
wat je nog wil zeggen.
Zeg wat je nog wil zeggen, ja. En wees blij dat je nog met iemand zo'n gesprek kan voeren. Ja. He, dat het niet abrupt afgelopen is en dat je daar toch nog... Ik praat liever in wat je nog wel kan doen... dan dat je praat in no-go's, eigenlijk.
Ja, en kijk, wat ook nog hierop aansluit... is dat in het begin kreeg ik allemaal goed bedoelde adviezen van anderen.
Dat soort dingen.
Dat was het, ja.
Dat je denkt, op een gegeven moment denk je...
Ik wilde het zelf ervaren. Ik had zoiets van, nou... Laat maar even zitten. En ik wilde me ook nog niet verdiepen in andere vrouwen. Want had ik nog geen ruimte voor. En pas toen ik in de chemoperiode zat, toen wilde ik graag verbinden met anderen. En toen ben ik ook gaan kijken van, van wat is jouw verhaal dan, mm-hmm. weet je wel? En hoe doe jij dit? En toen kon ik wel heel fijn kletsen met anderen die ook in dat traject hadden gezeten of zaten.
En dan blijkt in één keer dat er heel veel vrouwen hetzelfde meemaakt. Trouwens, mannen ook, hè? 1 op de 1500 mannen krijgt ook te
ook
maken
borstkanker,
met...
hè? Ja. En dat is dan ook een enorm taboe, omdat het dan heel raar klinkt. Als een man zegt, ik heb borstkanker, gaan mensen lacherig over doen. Dat is ook heel erg eigenlijk, hè?
Ik ben juist gelijk veel erover gaan praten. Gelijk. En dat werkt zo bevrijdend ook. Ja. Met vrienden, vriendinnen, familie.
Ja.
Ja, ik ben uiteindelijk ook toen ik zelf gewend was aan het idee, ben ik naar buiten. Want jij bent ook bekend.
Ja.
Weet je wel? En iedereen kent je. Ik heb heel veel muziekvrienden om me heen. Dus ik ben op een gegeven moment toch een blog gaan schrijven. Van ik moet jullie wat vertellen, want ik zit met een groot geheim. En ik wil het naar buiten gooien. En dat was super bevrijdend.
Ja, want daardoor, hè, want ik doe natuurlijk een beweegprogramma. Ik kom ook in het land om te bewegen. En als je dit kenbaar maakt, dan... Want anders heb je het idee van mensen zien het aan me. Als je er niks over zou vertellen, ben je daarmee bezig. In plaats dat je gewoon met je performance of met je werk bezig bent. En nu, als mensen het weten, dan kan je gelijk... Ja, je kan weer normaal doen.
Maar het is natuurlijk ook best wel een dingetje, hè? Want ziek worden is niet populair. Hè? Mensen vinden, het is toch een soort van, je bent zwak, je bent kwetsbaar. En ik merk in het professionele leven dat het ook best wel een drempel is om het wereldkundig te maken. Want je bent ook bang, gaat werk aan mijn neus voorbij? Ja. Durven ze me niet te boeken omdat ze denken, maar straks is het tegen die tijd al dood. Of heel erg ziek en dan hebben wij een probleem. En al dat soort, opportune... gedachtes die mensen gewoon hebben en hoe het gewoon werkt. En het is een harde wereld, weet je wel.
Ja.
Hebben jullie daar ook rekening mee gehouden?
Ja, zeker.
Mee te maken gehad?
Ja, want ik mocht het niet naar buiten brengen, want anders zouden de optredens stoppen.
Ja, precies. Ja.
En ik wilde gewoon doorwerken natuurlijk. En,
en er moet ook brood op de plank, simpelweg. Ja, je zit ook nog met wat doe je dan als je geen inkomen meer hebt?
Anders had ik geen inkomen.
Ja.
Dus, maar toen kwam die corona, hè? Ook nog. En toen,
misschien wel een blessing dan in dat opzicht.
Dezelfde tijd, in maart 2020, toen kwam die corona en toen zat ik net aan die chemo. En toen ben ik ook... naar buiten ermee gekomen. Toen had ik zoiets van,
Want eigenlijk kwam die corona dan als een soort redding. Want ineens had iedereen in een soort van situatie van... we kunnen ieder moment ziek worden.
Ja.
En kon je ook nog overheidssteun krijgen voor projecten die ineens afgebroken werden. Dus dat is eigenlijk perfect geweest voor jou.
Ja, voor mij is het een blessing.
Wauw. Ik wil even naar mijn hartenvrouw. Want ik zat te denken over dat onderwerp van... hoe ben je nou... een goede steun voor iemand in je omgeving die ziek wordt. En ik was toevallig een boek aan het lezen van Brené Brown. Die kennen jullie misschien wel. Zij is eigenlijk een wetenschapster die onderzoek doet naar schaamte. Maar ze heeft heel veel van die TED-talks en van die boeken over dit soort onderwerpen. En dat bespreekt ze bijvoorbeeld ook het verschil tussen... hoe noemt ze dat nou? Even spieken hoor. Maar empathie... En hoe je empathie en compassie en hoe je nou echt goed empathisch kan zijn en wat het dan eigenlijk is. En ik merkte ook nu bijvoorbeeld in het traject van mijn beste vriendin, die dus weer voor de derde keer borstkanker kreeg. Ik heb altijd het idee gehad, ik moet heel empathisch zijn en invoelen wat die ander meemaakt. En dat is natuurlijk ook een heel fijn onderdeel daarvan. Alleen daar kan je ook in doorschieten. En dan wordt het je eigen trauma. Niet alleen haar trauma, maar ook jouw trauma. En dan ben je eigenlijk veel minder goed in staat om die ander te steunen. Mm-hmm. Want het komt veel te veel binnen.
Ik snap wat je bedoelt, ja.
En het interessante was dat ik dus intuïtief een beetje op slot ging. En dat ik me daar eigenlijk voor schaamde. Dat ik dacht van, waarom voel ik dit nu niet? Waarom voel ik hier nu niks bij? Ik moet hier nu toch iets bij voelen. Ik moet nu toch echt heel erg van slag zijn dat dit nu met haar gebeurt weer. En... hoezo komt dit nu niet binnen? En voelde me slechte vriendin en zo. En toen las ik dat en dacht ik... dat is mijn eigen beschermingssysteem wat in werking komt. Dat ik het wel... Ik leef met haar mee uiteraard. Ik ben bezorgd, noem maar op.
Ja.
Maar ik doorvoel het niet volledig.
Het wordt niet iets van jou.
Want dan zou het ook weer een trauma voor mij worden. En ik wil er gewoon voor haar kunnen zijn. En dit maakt dat ik er wel voor haar kan zijn. Dus dat ik niet helemaal zelf onderuit ga...
Ja.
Maar dat ik gewoon er voor haar kan zijn. Dus toen dacht ik, dat was echt zo'n aha-moment, weet je wel? Dat ik dacht, Mooi. Oh ja, dit is helemaal oké.
Ja.
Het is helemaal prima. Ik hoef er niet helemaal... Ik ben natuurlijk actrice, dus je denkt altijd van... En ik kan me heel goed inleven, dat ik ook wel eens een euvel. En ik dacht, het is helemaal oké dat dit zo gaat. Het is helemaal prima.
Ja, mooi. Even bewust van te worden.
Interessant, hè? Ik vond het zo interessant. Maar zij had ook een aantal voorbeelden van... in haar geval gaat het dan vaak over gênante situaties. Maar wat je dan vooral niet wil horen... is dat mensen bijvoorbeeld zeggen... Nou ja, gelukkig ben je niet. Maar dat gaat natuurlijk ook als je ziek bent. Als mensen dan het gaan een beetje gaan bagatelliseren. Nou, gelukkig heb je niet. Die had veel erger. En dat je dan denkt, ja, hou je kop. Ik zit hier nu middenin. Dit is erg genoeg.
Ja.
Leed met leed vergelijken en allemaal dat soort dingen. Wat mensen goed bedoeld wel eens doen. Maar wat natuurlijk eigenlijk heel vervelend is. Of de hele tijd, of meteen in de actiemodus van... maar je moet ook niet zus, je moet zus zo. En heb je dan niet dat gedaan? En heb je die nog niet gebeld? En waarom heb je dat nog niet ondernomen? Dat je denkt... alsof jij nu
niet goed
verkeerd doet. Ja. Dat schieten mensen ook wel eens in. Ook vanuit een goede bedoeling. Maar je hebt er alleen zo weinig aan. Hè?
Ja.
Dus het fijnste is toch als iemand wel meevoelt... Maar je wil ook niet iemand die dan helemaal in een depressie schiet naast jou, je partner.
Ja.
Omdat jij ziek bent en dat jij nog die partner moet gaan zitten troosten. Van, oh, ik vind het zo erg dat jij ziek bent. En dat jij dan met je, in jullie geval borstkanker, die ander moet gaan zitten troosten. Daar heb je natuurlijk ook niks aan. Ja.
Nou, dat zeker. Dus het is wel fijn als je partner ook sterk kan zijn daarin. Of in ieder geval niet ook in dat gevoel meegaat. Hè?
Dus dat zijn dan misschien de no-go's, hè, voor de mensen die hier nu luisteren en iemand in hun omgeving hebben. Knoop dat in je oren.
Ja.
Dan gaan we even naar jullie hartevrouwen. Olga, jij zegt mijn moeder, mijn dochter en Femke Bol.
Ja, en dan heb ik het over die empathie, het doorleven van dat je dingen in jezelf herkent en daardoor de ander ook beter begrijpt. Ik ben natuurlijk zelf nu ook... ik ben 63 nu. En mijn moeder is maar 72 geworden. Dus ik heb er eigenlijk bijna de hele leven al... dat ik datzelfde... Ze is al 20 jaar overleden nu. En ja, ik begrijp, doordat ik zelf nu ouder ben... ook veel meer over mijn moeder dan dat
waar
ik had toen ik jong
was. Waar is je moeder aan
overleden? Zij uiteindelijk aan haar hart.
Okay. Dus, geen borstkanker.
En ze wilde, geen borstkanker. En ze wilde naar mijn vader toe, die 3 jaar daarvoor was overleden. Dus 72 is eigenlijk nog veel te jong.
Verdriet.
Ja, hartenverdriet. Ja. Maar ook echt hartproblemen. Dus,
Je kan letterlijk een gebroken hart hebben, wisten jullie dat?
Ja.
Dat zou best wel kunnen.
En dan kan je overleden.
Dat zou best wel kunnen, ja. Want het waren echt een twee-eenheid.
Symbiotisch verbonden.
Nou, dus dat is mijn moeder. En die heeft mij in de loop van haar leven wel een aantal dingen verteld. En die heb ik dan ongeveer gelijk zelf ook in een andere mate ook meegemaakt. Waardoor ik dat ook weer beter begrijp. Bijvoorbeeld, ik ben er zelf eentje van een tweeling waarvan ik alleen... leef nog.
Oh.
Mijn dochter is er ook een van de tweeling. Zij is ook alleen maar gebleven. Dus ik heb diezelfde fase die mijn moeder met mij doorgemaakt heb ik met mijn dochter doorgemaakt. Waardoor ik dat ook weer... En dat soort dingen...
Bijzonder eigenlijk, hè? Hoe de geschiedenis zich dan herhaalt.
En als ik nu zie hoe mijn dochter ook 2 kinderen heeft en hoe ze daarmee omgaat, dan ben ik zo ongelooflijk trots op hoe ze dat doet. En dan denk ik van ik deed het in mijn tijd eigenlijk toen zij klein waren anders.
Mm-hmm.
En ik zie nu hoe zij dat doet met de huidige wetenschappen en de huidige informatie die ze weer krijgen van opvoedingsdeskundigen. Mm-hmm. En daar ben ik dan weer zo trots op. En dat doorleef ik dan weer en haal ik dat ook weer terug. Dat is eigenlijk die constante verwevenheid met mijn eigen gevoel, hoe ik dat deed. En dat vind ik zo mooi om te constateren. En dan uit mijn vroegere topsportcarrière. Ja, ik was in mijn tijd een soort Femke Bol. Die zo op dit moment nog zo heerlijk onbevangen. En dan loopt ze en heeft ze weer wat gepresteerd. En, ik wist helemaal niet dat ik dat eigenlijk kon. Dus zo.
Ja, ik ben misschien een oen, maar ik heb echt. Wie is Femke Bol?
Femke Bol is een atleet die heel goed loopt over de 400 meter horde. Mm-hmm. En dat was ook mijn atletiek nummer waarbij ik uiteindelijk naar de Olympische Spelen in 1984 ben geweest. Maar 10 jaar daarvoor, toen begon mijn carrière. En toen was ik net zo onbevangen als Femke Bol nu. Als iets vollediger atleet nu door de wereld heen gaat. En zij heeft wel de juiste begeleiding. Dus dan ga ik helemaal weer terug in mijn eigen tijd. En zij wordt hartstikke goed begeleid door...
Maar zij is nu...
De wereldtop. Ze heeft ze loopt echt aan de wereldtop. Dus Olympisch kampioen en dat soort dingen. Dus dat is gewoon geweldig. Om dat te zien. En,
Hebben jullie elkaar wel eens ontmoet?
Ik heb haar nog nooit ontmoet. Maar ze is wel voor mij nu... Dat was
zou wel leuk zijn dan misschien.
Een aantal jaren geleden was dat Daphne Schippers. Hè? Nou ja. Die had dat in der tijd ook.
Wat je herkent van jezelf van vroeger.
Ja.
Nou, ik zou zeggen, Femke, als je dit hoort, zoek eens contact met Olga. Lijkt me leuk.
Heel bijzonder, zo'n meid. Ja.
Hey, en Desiree, jij schrijft, mijn moeder is mijn voorbeeld... nuchter en positief ingesteld. En dus je hebt de moeder als hartevrouw gekozen.
Ik leer nog steeds van mijn moeder. Het is ik bel haar regelmatig. We wonen niet echt bij elkaar om de hoek. Dus ik hoop dat er ooit nog een keer gebeurt. Want wij zijn echt wel een zo'n sterke band hebben wij. En ik ben ontzettend trots op haar, hoe zij door het leven gaat. En inderdaad, ik volg eigenlijk haar pad. Want zij was ook op de leeftijd dat ze na 25 jaar ging scheiden.
Oh,
op dezelfde leeftijd als ik. Zij kreeg borstkanker rond dezelfde leeftijd. Ja, het is al echt bizar. Dus terwijl ze een heel ander leven heeft en uit een andere tijd komt. Maar zij is na haar scheiding aan haarzelf gaan werken. En zij heeft ook een hele groei doorstaan. En is gemoderniseerd. Ik hou me echt vast aan haar. Hoe positief zij is. En hoe vrolijk en hoe leuk ze nog met mensen omgaat. Met ouderen, maar ook met kinderen.
Ze heeft het je voor.
Alles
ze leeft
op orde
het je
heeft
voor.
Ze. Ja. Dus dat ook mijn schoonmoeder. Want zij is ook zo'n sterke vrouw die nog altijd geniet van iedereen om haar heen en er voor iedereen is. En zo hebben we nog best wel heel veel vrouwenvoorbeelden. Want al die artiesten. Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat verdiepen in hoe je door je fases heen gaat. En hoe meer je wil groeien, tenminste.
Ja.
En dan zie je ook bij andere artiesten bijvoorbeeld waar ze allemaal doorheen gaan. En wat voor groei ze meemaken. En dat vind ik super inspirerend.
En ook mooi wat het doet hè, met je artiestschap. Of hoe zeg je dat? Hè, als je nou naar jou kijkt bijvoorbeeld. Je had die Amazing Grace nooit zo kunnen zingen als je dit niet allemaal had meegemaakt.
Nee.
En ook die country...
Ja.
Snik in je stem.
Ja.
Het komt ergens vandaan natuurlijk.
Country werd altijd gedraaid vroeger bij ons. Dus daar
ben je echt mee opgegroeid.
Daar ben ik echt mee opgegroeid. En ik ben heel blij op het pad. Ik zit eigenlijk in mijn nieuwe fase van mijn leven of zo. Tweede kansfase. Ja.
Ja, reservetijd zeggen mensen ook wel eens. Hè? Die een dodelijke ziekte hebben doorstaan of overleefd.
Ja, ik denk de tweede fase.
Herboren. Ik voel me echt wel herboren, ja.
Ja, ik heb datzelfde ook meegemaakt. Pas na mijn scheiding, ik ben op mijn 42e gescheiden, werd ik volwassen.
Ja.
Ik heb in mijn jeugd nooit gepuberd.
Ja.
Omdat ik topsport deed.
Oh, jeetje,
ik heb nooit om me heen gekeken van wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk? Ik zat in de flow van topsport. Ik belandde in een relatie, in een huwelijk, kinderen en... Op een gegeven moment, op mijn 42e, toen werd ik pas volwassen na mijn scheiding. Want toen moest ik zelf... Wat vind ik eigenlijk leuk? Welke kleuren vind ik mooi? En
omdat je ook zo verweven bent dan met iemand. Want hoe lang was jij met deze man, met je eerste man?
25 jaar.
Ook zo, ja. Bizar. Ja.
Ja, je gaat... volgens mij is dat toch echt wel voor vrouwen ook. Als je rond voor je 40ste ben je echt met je carrière bezig en alles. En zo rond je 40ste wil je weten wie je bent.
Ik voel een nieuwe podcast aankomen.
Ja, het is natuurlijk ook de bekende midlife. Hè? Dat is echt niet iets wat alleen mannen hebben, maar zeker ook vrouwen. Even terug naar dit onderwerp. Wat ik nog even wilde weten van jullie ook is, want wat voor mij was het een heel ding toen ik ziek werd. Ik ben rugpatiënt, ik heb een hernia verleden. Een van de lastigste dingen vond ik de hulpbehoevendheid. Dus dat ik bepaalde periodes dingen niet zelf kon. En dat ik andere mensen om hulp moest gaan vragen. En ik merkte van, ik vind hulp verlenen echt heel fijn en leuk. Maar hulp vragen verschrikkelijk moeilijk. Hoe was dat voor jullie?
Ja. Ik heb daar persoonlijk niet zoveel last van. Ik ben eigenlijk nooit hulpbehoevend geweest. Dus dat is voor mij ook niet...
En dat je geen dingen mag tillen bijvoorbeeld. En neem ik aan als je net geopereerd bent, dat je geen zware dingen mag tillen.
Nee, je mag niet stofzuigen, dat soort dingen.
Nee, dat mag niet.
Of ging je het wel doen?
Dat noem ik niet hulpbehoevend, hoor.
Nou, je mag het eigenlijk niet.
Nee, je mag het niet. Maar ik deed het vrij snel wel. En ik was de dag dat ik terugkwam na de borstamputatie, zat ik thuis. Dus nog met een drain aan mijn schouder. En mijn man die zegt, ik ga eventjes mountainbiken. En hij komt terug. Hij zegt, oh, nou is het echt helemaal mis. Was dus dat AC-gewricht was helemaal ontwricht. Dus ik moest met hem naar het ziekenhuis. Dus ik liep met mijn drain. En ik zeg, ik kan auto rijden. Dus,
hoe krijg je het voor elkaar weer?
De lam en de
om dat
in
net te doen op het moment dat jij met een drain
precies,
loopt.
Precies, in plaats van dat hij mij ging verzorgen. Want hij was er erger aan toe.
God,
dus dat was Jut en Jul thuis. Maar dan lachen we erom. En en ik kijk altijd naar wat ik wel kan. Ja, en dan maar even een paar dingetjes niet. En...
Nee, maar weet je wat ik lastig vond? Ik was net moeder geworden en ik had aan die bevalling die hernia overgehouden. Dus ik was nog een jaar moeder en ik werd geopereerd aan die hernia.
Ja.
En eigenlijk in die vlak daarna overleed dus mijn beste vriendin die ook net moeder was geworden. Of een van mijn beste vriendinnen moet ik zeggen. En dus dat was gewoon een hele heftige tijd. Maar ik weet ook nog, ik mocht bijvoorbeeld na die operatie niks tillen. En dan was mijn man, die was aan het werk en dan was ik alleen met de baby. Ja, hoe doe je dat? En ik had gelukkig zo'n hele gladde laminaatvloer. Dus ik kroop dan over de grond en ik schoof die baby, die schoof ik over de grond. Maar die kon ik dan natuurlijk niet in bed tillen. Dus dan moest ik vrienden bellen van, kun je me alsjeblieft even komen helpen met A, koken. En B, de baby in bed leggen. En dat vond ik me toch een partij moeilijk. Terwijl die vrienden vonden dat helemaal geen probleem natuurlijk. Maar ik voelde me zo, ik dacht, oh, ik vind het zo vreselijk om iemand te moeten bellen. Kan je alsjeblieft komen dat ik een ander tot last ben? Dat vond ik gewoon heel lastig.
Ja, ja, maar je krijgt ook bij het verlaten van het ziekenhuis dan de vraag van, heb je hulp thuis?
Ja.
Dus dat, en dan zeg je wel van, ja, je wil graag naar huis. Ja, dat heb ik. Maar als je dat dan inderdaad niet volledig hebt, dan...
En was het dan van jou, deze
reden? Mijn moeder kreeg wel hulp. Ze heeft ook nog een heupoperatie ondergaan. En die moet ik ook gaan doen. Dus dat is
je bent echt een kopie leuk. Van haar
echte
gewoon.
Echt een kopie van mijn moeder. Maar goed, zwak zijn. Je wil altijd eigenlijk sterk zijn. Hè?
En worden ook zo opgevoed, toch? Altijd sterk zijn, doorbijten.
En zelfstandig. En mijn voorbeelden vroeger, het huwelijk van mijn moeder voordat ze gescheiden is, was toch mijn vader de baas in huis, weet je wel. En wij groeiden op in de jaren 80 en 90. En daar wil je zelfstandig je eigen...
Ja, onafhankelijk zijn.
Onafhankelijk zijn van de man. En dus
en eigenlijk liefst van iedereen.
En dat zit heel sterk in me. Dus dat is best wel moeilijk. Maar soms je overgeven en het laten gebeuren. Zeker toen ik zo zwak was. Vond ik wel eigenlijk heel fijn dat het even mocht. Ik mocht gewoon even niet meer aan de wereld om me heen denken. Alleen maar in mijn tuin zitten. En het was ook nog
in
mooie zomer in het hier en nu.
Ja.
En in je even helemaal zwak zijn. Dus dat was wel heel lekker.
Het is ook wel een mooi moment om te gaan naar de inzichten. Hè? Want het wordt altijd gezegd dat je ook zo ontzettend veel leert van zo'n moeilijke fase in je leven, waarin je dus even niet sterk bent, waarin je je kwetsbaarheid en je sterfelijkheid zo voelt. Wat heeft het jullie opgeleverd, Olga?
Wat het mij opgeleverd heeft, wat nu het eerste naar binnen schiet, heb ik net eigenlijk al ook over gehad, dat ik meer mezelf toch in het middelpunt moet zetten en gewoon mooie dingen doen, beleven. En,
dat je jezelf dat ook toestaat of zo?
Ja,
dat is wel heel belangrijk. Hè? Want als jij niet gelukkig bent, dan kan je een ander ook niet gelukkig maken. Dus,
nee, precies. Ik ben hartstikke gelukkig, hoor. Daar ja. Dus dat sowieso.
Nee, maar... Ja, ik.
Maar geniet nu, leef nu, leef de dag en ja. Wel natuurlijk met verantwoordelijkheid ook naar de toekomst, maar voornamelijk leef nu, want het kan zomaar opeens over zijn.
Mm. Ja, en ik vind wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik echt een betekenis heb in mijn leven, dat ik dat het ertoe doet wat ik doe. Of wat ik zeg of wat ik breng. Dus mijn muziek. Ik wil heel graag delen. Ja, hè? Dus muziek gaan delen. Want dat die muziek die heeft mij zo door die moeilijke tijden heen geholpen. Dat ik. Want het was eigenlijk mijn fantasie en waar ik naartoe wilde. Eigenlijk de bevrijding voelen. Geloven in jezelf. Hè? Want het geloven in jezelf en echt weten wie je bent, dat is ook nog een heel proces om daar te komen. En dat heeft die muziek maken, dat schrijven van die muziek heeft mij heel erg geholpen. En,
maar heeft het ziek zijn ook je schrijven geholpen?
Ja, zeker. Ja, ik heb in die periode echt mijn album kunnen afmaken. En er kwamen mooie, als ik het bos in ging, wat bij mij aan de overkant is. Mm. Dus ik hoef niet zo ver te lopen, maar kwamen de mooie melodieën naar boven. En daar heb ik ook nog wat mee kunnen doen.
Dus het geeft eigenlijk ook een soort verdieping.
Het heeft mij hoop gegeven. En de ziekte inderdaad heeft heel veel verdieping gebracht. Ja,
ja. Ik vind zelf ook altijd beschadigde mensen, om het zo maar even te noemen, vaak veel boeiender, interessanter dan mensen die eigenlijk zorgeloos, hè, die alles bespaard is gebleven. Ik bedoel, dat gun ik ze natuurlijk van harte. En het lijkt me heerlijk als je weinig tegenslagen hebt gehad in je leven. Weinig mankementen. Dat je dan zo lekker onbezorgd in het leven kan staan. Maar het maakt ook een beetje oppervlakkig soms. En die obstakels die je hebt moeten nemen, die geven toch ook een gelaagdheid, vind ik vaak, aan mensen. En een stukje wijsheid en inzicht.
Ja, ik heb
iemand toch meer body geeft.
Ja, ik heb altijd ook een mooi leven gehad en ik dacht van, maar ik zocht altijd wel naar mijn inspirerende ik. Ik kon nooit echt goed bij mijn hart komen of bij mijn gevoel daarin en inderdaad, het bleef een beetje oppervlakkig. Mm-hmm. En op een gegeven moment kon ik me na dus mijn ziekte en doordat je dat allemaal doorstaat, kan je veel beter openen op de een of andere manier.
Mooi is dat, dat er een soort van drempels weg zijn gegaan.
Ja.
Ja, prachtig. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat ook de sleutel is van verwerken. Is dat je datgene wat je overkomen is, wat niet fijn was, kan omzetten tot iets wat toch betekenis heeft gekregen. In positieve zin. Dus dat het niet alleen maar een negatieve, traumatische ervaring is in je leven, maar dat je het zelf een positieve betekenis hebt kunnen geven door. Ja,
wat heb je ervan geleerd?
Wat heb je
ermee? Heeft het jouw leven verrijkt en waarmee je weer door kan.
Ja, en weet je wat heel erg helpt is dingen opschrijven. Dus ik ben toen met die blogs begonnen en nu heb ik inmiddels een heel boek.
Wow.
Weet je wel van al die gedachten en die groei die heb ik opgeschreven en. En dat doet je zelf ook weer. Daardoor ga je dingen weer zien van jezelf.
Lees je.
Dus het is niet alleen maar verlies, het is ook winst. Dat is misschien een mooie om mee af te sluiten, toch?
Maar, ja? Heel mooi.
Hey, dank jullie wel voor jullie komst. Heel fijn.
Dank
je wel.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.